Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze dinsdag 14 november. Het is 7:40 en we hebben van alles hier op de planning staan waar we het vandaag over gaan hebben tijdens Elke Dag Telt. En we gaan onder andere ook contact opnemen vandaag met Monseigneur Koen van Houten. Hij gaat ons wat meer vertellen over wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maand in Rome over die synode. Dat is voor zo dadelijk, maar graag start ik eerst met een lied tot Onze Lieve Vrouw. Het komt van de katholieke Spaanse zangeres Athenas en zij zingt Junto a ti, María.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Welkom, Monseigneur Koen van Houten, in ons ochtendprogramma Elke Dag Telt. En we gaan het vandaag hebben over de synode. U bent een maand lang naar Rome geweest. Ja, misschien een eerste vraag. Hoe heeft u dat ervaren om een maand lang te vergaderen, zeg maar, over die synode van synodaliteit?
Wel, goede luisteraars, voor eerst goedemorgen. Inderdaad, graag vertellen dat het toch een bijzondere ervaring is geweest. Ik wist ook niet goed wat ik mocht verwachten. Het is de eerste keer dat ik zo'n bisschoppensynode meemaak. Het was natuurlijk ook 4 weken afwezig zijn uit ons dagelijks werk en onze inzet in het bisdom. Maar ik moet zeggen, het is een zeer indrukwekkende, positieve ervaring geworden. Voor eerst met heel veel ontmoetingen met bisschoppen en andere kerkmensen van over heel de wereld, uit alle continenten, met tal van eigen zorgen, noden en vragen. Dat was op zich al heel boeiend. Maar ook onze gesprekken in de kleine kringen. We waren met 12 mensen per tafel, kardinalen, religieuzen, bisschoppen, leken, zo'n gemengde groep waarin we al die thema's konden samen open bespreken op een hele respectvolle manier. Dat heeft mij toch wel echt getroffen dat dat mogelijk was. En naar het einde toe is er dan gewerkt aan een soort tussentijds rapport, hè, want we hebben een tweede zitting volgend jaar in oktober. Dus het was nu niet de bedoeling om af te kloppen met grote besluiten, maar er is toch een soort rapport. Wat is er nu allemaal al ter sprake gekomen? En dan moet nu de brug gemaakt worden naar oktober 24. Dus we hopen dat er daar dan een beetje meer beperkt, hè, rond een aantal thema's kan gewerkt worden. En misschien ook enkele besluiten tot vernieuwing van het leven in de kerk kan gekomen worden. Voilà, een eerste indruk zo.
En wat moeten de luisteraars daarbij... Ja, hoe moeten ze dat inbeelden? Hoe dat zo'n dag verliep bij de synode? Was dat 's morgens al groepjes of hoe verliep concreet die dagen?
Ja, eventjes. Natuurlijk, iedere dag was ook niet hetzelfde. Maar om een beeld te schetsen, hè, we hadden bepaalde dagen dat we begonnen met samen de Eucharistie te vieren in Sint-Pieter. Bij de start van ieder groot thema was er een viering voorgegaan door mensen uit de verschillende continenten en soms ook met de eigen inkleuring van een eigen ritus of een eigen traditie of een eigen manier van zang in de liturgie. Dan starten we iedere dag in de zaal met gebed. Dus iedere dag was er dan nog een kort psalmgebed voor de start van de activiteit. En dan was het zo rond 9 uur dat de eerste gespreksronde begon, tot 10:30. Dan was er een pauze. En in die pauze konden we weer andere mensen ontmoeten die niet aan onze tafel zaten. En dan hernam de activiteit, zoals Rome gebruikelijk is, om 16 uur. Opnieuw 1,5 uur, onderbreking, nog eens 1,5 uur. Dus het was dan tot 's avonds 19:30 als de activiteiten werden afgerond. Dus heel veel in de kleine groepen. Maar soms was het ook zo dat in de grote vergadering van 360 mensen men ook kon spreken, het woord vragen. Dus dan kon iedereen luisteren naar wat iemand binnenbracht. Dus het was soms de kleine groep, veelal, maar soms ook de grote groep. Dus goed gevulde dagen, maar natuurlijk bijzonder boeiend.
En wel, ik ging het zeggen, om toch zo'n maand dagelijks zo'n, of bijna dagelijks, want ik had ergens gelezen dat jullie zondag vrij hadden, toch wel intensief.
Jazeker, gelukkig, inderdaad, de zondag, de zaterdagmiddag viel het stil, tot de maandagmorgen. Dus dat werd wel gerespecteerd zo, de zondagsrust, om het zo te zeggen. Hè. Mm-hmm. Maar zeer intensief, ja, omdat luisteren naar elkaar, dat is in een zekere zin toch wel vermoeiend. Ik bedoel, het vraagt veel aandacht, het vraagt veel energie. Hè. En ook zoeken dan om je eigen inbreng, kort, maar toch goed te verwoorden, ook dat is weer een beetje een inspanning. Hè. En voor ons nog het feit ook dat je niet in je eigen moedertaal kunt spreken, maar je ook in een andere taal, voor mij was dat dan in het Frans, moet proberen je goed uit te drukken. Dat is ook weer een stukje energie die nodig is. Maar goed, we hebben goed kunnen rusten en slapen 's nachts. We waren 's morgens weer een fris man om verder te werken. Hè. Maar ja, inderdaad, toch wel zeer intens. Omdat je ook de verhalen van de kerk over heel de wereld beluistert, meedraagt. En omdat je anderzijds ook rond de thema's die besproken worden, ook wel wat nadenkt en zoekt. Hoe kunnen we dat best bespreekbaar maken? Dus vrij intens, maar goed, met het weekend wat kalmer, met een goede nachtrust, is dat alles, godzijdank, goed kunnen verlopen.
U heeft het overleefd, als we het zo mogen zeggen.
Ja, meer dan overleefd. We zijn natuurlijk blij dat het kon afgerond worden, blij om terug te zijn bij onze mensen en ons gewone werk. Maar we zijn naar huis gekomen met een hele grote dankbaarheid dat we dat hebben mogen meemaken. Zoveel ontmoeting, zoveel contacten, toch voelen dat er in de kerk gezocht wordt. Hoe kunnen we Ja, dat was eigenlijk de vraag. Hè. Hoe kunnen we beter de kerk van Jezus zijn? Hoe kunnen we beter met elkaar omgaan als broers en zussen? Hoe kunnen we vermijden dat mensen niet gerespecteerd of erkend worden? Dus ja, dat zijn toch wel boeiende zaken. En we zijn teruggekeerd met een dankbaar gevoel en een grote hoop dat we dan in 2024 nog wat extra stappen kunnen zetten.
Ja, en u zei zelf, het is heel boeiend om zoveel mensen, om zoveel gelovigen van over heel de wereld te ontmoeten. Kon u tijdens die discussies ergens merken dat we één en dezelfde kerk zijn, maar toch dat de kerk bijvoorbeeld hier in ons land of in Europa totaal anders is dan op het Afrikaans continent of het Amerikaans continent?
Ja, uiteraard kon je heel sterk gewaar worden dat het één kerk is. Hè. Dus dat is werkelijk heel duidelijk, zeker op de momenten van de liturgie, van de retraite, van het gebed. Hè. Ook ja, uiteindelijk de thema's die we bespreken in heel veel zaken van geloof, is dat sterk met elkaar verbonden. Maar er zijn natuurlijk verschillen. Niet totaal anders en totaal verschillend, want dat is soms een beetje overdreven. Als men zegt, ja, het noordwesten van Europa, dat is zo en Afrika is zo. Mm-hmm. Het ligt ingewikkelder dan dat. Ik heb bijvoorbeeld gesprekken gehad met Congolese bisschoppen die zeiden, ja, de jongere mensen die bij ons hogere studies hebben gedaan, universitaire studies hebben gedaan, ja, die zien wij ook al minder in de kerkgemeenschap. Dus ja, wat wij hier met een groot woord noemen de secularisatie, dat is daar in de stedelijke context van gestudeerde mensen niet afwezig. Mm-hmm. Maar ja, een dag later ontmoet een zuster, ja, mijn papa was de eerste christen in onze streek. Ja, dat is natuurlijk, die komen nog uit een heel andere tijd en verleden. Dus die zijn zo pril, zo jong in het christelijk geloof. Dus er zijn duidelijk verschillen, maar er is een sterke wil om elkaar te zoeken, te vinden, te verstaan. Want dat is toch, denk ik, een enorme troef van de katholieke kerk, dat we inderdaad overal ter wereld aanwezig zijn met verschillen, maar met vooral een grote band van eenheid. We zijn niet versplinterd zo of opgesplitst in tal van kerken en kerkjes. Nee, het is dezelfde kerk, maar goed, omdat de mensen in verschillende continenten culturen ja, ook anders leven en denken en voelen, speelt dat mee. Maar dat is zelden een bron geweest van zo'n verdeeldheid of een soort splijtswam. Hè. Als we lang genoeg naar elkaar luisterden, kon men ook heel veel respect opbrengen. Mm-hmm. Dat heb ik wel gemerkt. Hè. Het was niet zo dat bijvoorbeeld Afrika zei, ja, al die problemen in Europa, ze doen het daar niet goed. Nee, ze hebben goed geluisterd naar onze situatie. Wij hebben goed geluisterd naar hun situatie. Dus overal zijn er zorgen, vragen, vreugdes. Hè? En dat hebben we allemaal toch kunnen delen, ja.
Mm-hmm. Dus eigenlijk kunnen we het zo zien dat elk continent, of misschien zelfs gewoon elk land, zijn eigen problemen heeft, om het zo te zeggen, of zijn eigen ja, doelen waar ze aan wil werken. En je leert van iedereen eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Dat was ook de bedoeling. De bedoeling was niet om te zeggen, ja kijk, ik weet het allemaal best en jullie moeten nu luisteren. Hè. De bedoeling was dat iedereen naar iedereen luistert met een open hart, met een open geest en dus ontvankelijk is voor ja, de bedenkingen, het aanvoelen van de anderen. En inderdaad, ja, daar zit verschil op. Maar ja, die diversiteit belet niet, dat heeft de paus ook voortdurend beklemtoond, die diversiteit moet niet weg. Hè. Voilà. Mm-hmm. Het is een rijkdom. Maar we zoeken toch elkaar te verstaan en er moet toch een zekere harmonie zijn, al zijn we met verschillende instrumenten zo, het moet toch een zeker samenspel zijn, maar we hoeven niet allemaal uniform hetzelfde instrument te bespelen. Iedereen, gezien zijn geschiedenis en context, laat soms een andere klank of een andere nuance horen. En dat hebben we toch, denk ik, allemaal bij elkaar heel respectvol kunnen beluisteren.
Het was dus voor u een hele mooie ervaring.
Ja, toch wel. Omdat, wel ja, goed, ik heb dat nooit meegemaakt zo. Wij zijn gewoon te werken in onze parochies en in onze bisdommen. Maar zo, ja, dan een keer op het niveau van ja, de wereldkerk, hè, en ook rond de paus, zo, ja, dan voel je wel, dat is iets, ja, dat is een genade dat je dat mag meemaken. En zeker de plaats daarin van Paus Franciscus was ook heel duidelijk zo. Niet dat hij veel heeft gezegd, niet dat hij veel is tussengekomen. Hij liet ons spreken, hij heeft ook veel geluisterd. Maar je voelde wel, hij heeft de toon gezet, hè, in de voorbije jaren. Hè, hij is 10 jaar bezig als paus. Hij heeft de toon gezet. En nu heeft hij ook aangevoeld dat de allergrootste meerderheid van de mensen in de synode hem volgt. Hè, in het zoeken naar een kerk die, ja, die meer broederlijk is, die meer respectvol is naar mensen toe, die iedere gedoopte een plek heeft. Hè, zo. Dus ja, hij heeft gevoeld dat hij daarin wordt gevolgd. En in die zin was het, denk ik, ook voor hem, voor zover ik dat mag zeggen, maar toch een steun van, ik sta niet alleen met mijn verlangen om onze kerk te vernieuwen in de geest van het evangelie, de bisschoppen, de aanwezigen, volgen mij daarin, steunen mij daarin. Ja, mooi, ja, ja, ja.
Ja, en monseigneur, een laatste vraag. Is er een moment tijdens die synode, die toch een maand heeft geduurd, dat u misschien wat meer bijblijft dan een ander?
Ja, er zijn veel toch wel sterke momenten geweest. Maar ik moet toch zeggen, als ik naar het prille begin van de synode ga. We zijn begonnen de zaterdagavond met de grote gebedswaken ecumenisch op het Sint-Pietersplein. Met heel wat jongeren en met tal van leiders van christelijke kerken. Daar is een grote broederlijkheid en eenvoud gebeden. De paus uiteraard was daar aanwezig, maar was daar niet zo alleen op een hoge troon. Hij zat tussen die wereldleiders van zoveel christelijke kerken. Ja, ik moet zeggen, dat heeft mij toch wel getroffen. Ik had nog vroeger wel grote vieringen meegemaakt, zo op het Sint-Pietersplein, eucharistievieringen, heiligverklaringen. Maar nu, dat was zo een gebedswaken in de geest van Thésée. Zeer eenvoudig, veel jonge mensen, ecumenisch. Ja, dan voelde je toch wel ook de grote verwachting dat kerken en christenen ook nog verder naar elkaar zouden toegroeien. Dat is mij toch ook sterk bijgebleven, ja.
Dank u wel, monseigneur, om ons wat tijd te hebben gegeven om wat vragen te stellen over die synode. U zelf gaat volgend jaar, vermoed ik, ook weer naar het tweede deel van de synode, als ik dat zo mag verwoorden.
Ja, zo was het afgesproken, dat het dezelfde deelnemers zouden zijn voor de twee sessies. Maar ja, natuurlijk, we zijn nog niet zo ver. Er kan van alles gebeuren in het leven van een mens. Maar als God ons het geeft, gaan we daar graag weer die tweede sessie meemaken.
Dank u wel, monseigneur. En zou je misschien onze luisteraars willen zegenen nog?
Heer onze God, wees ons allen nabij. Wij die vertrouwen op de voorspraak van Jezus' moeder. Zij is ook moeder van de kerk. Mocht ze ons leren om in groot geloof te leven, gehoorzaam aan Gods woord, bereid tot grote dienstbaarheid. En mogen dan de zegen van de algoede God over ons neerdalen en onze harten met vrede vervullen, de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. Amen. Dank u wel, monseigneur.
Graag gedaan, tot ziens.
Celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré,
voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
world drift into sleep, while others only knew a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. In the heart of night, be the watchers of the morn.
Lève du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour. The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection of his light.
Hay tantos que se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar. Si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender. Es el partir del pan que podemos renacer.
Lumière du monde, sel de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection.
Facendo insieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù.
Visage de l'amour, the light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection of his light from day to day.
The reflection of his light from day to day.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Het is 7:07, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag, op deze dinsdag 14 november, is het Werelddiabetesdag. Deze internationale VN-dag heeft als doel het grote publiek correct te informeren en te sensibiliseren over diabetes. Inspanningen die vandaag meer dan ooit nodig zijn. 600.000 personen in Vlaanderen hebben diabetes. En zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose diabetes. Het is een ziekte waar iedereen op de een of andere manier mee geconfronteerd wordt. En voor een van onze programma's hier op Radio Maria, voor een uitzending van het Zorgportret, is een van de collega's, Joris, op bezoek gegaan bij de Diabetes Liga in het Openhuis te Gent. Deze uitzending heeft u reeds vorige week kunnen beluisteren hier op Radio Maria, maar ik heb een klein fragmentje genomen om nog vandaag uit te zenden. Indien u nu graag de volledige uitzending herbeluistert, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het Zorgportret.
De Diabetesliga informeert, connecteert en mobiliseert iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. En graag willen we u vandaag met de werking van de Diabetesliga laten kennismaken. En hiervoor gaan we nu in gesprek met de algemeen directeur van de Liga, de heer Arnoud Wouters, met Leo, ervaringsdeskundige, en met Jury, eveneens ervaringsdeskundige. Hartelijk dank dat we voor dit programma bij jullie te gast mogen zijn. Ik richt mij eerst tot de directeur van de Diabetesliga, meneer Arnoud Wouters. Kan u ons de Diabetesliga voorstellen? Wat is de Diabetesliga? Wat is diabetes? En wat is het doel van de Liga?
Ja, goeiedag iedereen, dag alle luisteraars. Ik ben Arnoud, zoals daarnet gezegd. Misschien eerst even toelichten wie dat de Diabetesliga is. Dat is een patiëntenorganisatie die al meer dan 80 jaar bestaat. Want eigenlijk moesten wij in 2022 ons 80 jaar bestaan vieren. En dat is met enige vertraging effectief ook wel gebeurd. En in die zin zijn we ook een van de oudste bestaande patiëntenorganisaties in België. De Diabetesliga heeft vele namen gehad. Vandaag is het Diabetesliga. Het is nu ook eens de Vlaamse Vereniging voor Suikerzieken geweest en nog vele andere varianten. Het is een patiëntenorganisatie en in die zin zijn wij er eigenlijk voor patiënten en wij zijn een spreekorgaan of wij spreken in naam van personen die diabetes hebben. En het is een VZW, dat is ook wel heel belangrijk. Dus eigenlijk mensen die zich aansluiten, maken zich lid van de Diabetesliga, betalen daar lidgeld voor. En we krijgen ook geen structurele subsidies van overheidswegen. We hebben wel twee projecten die we mogen uitvoeren in naam van de Vlaamse overheid. Twee sensibiliseringscampagnes, eentje noemt Halto Diabetes en ander is Zoetzwanger, die een zwangerschapsdiabetes opvolgt en daar een preventiecampagne rond doet bij de verschillende ziekenhuizen en dergelijke meer. Nu, wat is een patiëntenbelangenbehartigingsorganisatie? Die zijn eigenlijk ingesprongen of die zijn ontstaan om een lacune in te vullen. En hoe is die lacune ontstaan? Er is een lacune ontstaan tussen de overheid en de zorgsector. De zorgsector, dat zijn de ziekenhuizen, de specialisten die patiënten behandelen, die een diagnose stellen, de patiënt confronteren met wat er met hem of haar aan de hand is, een behandelings- en medisch schema meegeven en dergelijke meer. En dat is letterlijk op een, als je geluk hebt, op een half uur, het eerste keer misschien een uur, en daarna word je bij wijze van spreken het straat op gestuurd. En dat wordt de laatste jaren alleen maar erger. Hè. De economische parameters zijn ingeslepen in de gezondheidszorg, waardoor de endocrinologen, diabeteseducatoren, maar x aantal minuten krijgen om een patiënt of een persoon met diabetes te consulteren. Zeker als je pas de diagnose hebt gekregen, kom je buiten met honderden vragen van oké, goed, men heeft dit vastgesteld bij mij, ik heb diabetes, type 1, type 2, of zelfs nog een van de meer zeldzamere vormen, zoals Lada of Moody. Hè. Je hebt een behandelschema meegekregen, al dan niet toedienen van insuline via spuit of oraal of whatever. Hè. En, maar er wordt niet gezegd, Wat doet dat met uw leven? Hoe gaat dat een impact hebben op mijn werk? Wat gaat dat doen thuis? Hoe moet ik mijn levensgewoontes aanpassen? Moet ik nu anders gaan eten? Ja, ik moet anders gaan eten, maar wat mag ik nu wel? Wat mag ik nu niet? Ik moet meer gaan bewegen, maar ja, wat betekent dat bewegen? Moet ik niet opeens gaan beginnen boksen of gaan hardlopen? Ik kan dat niet, hè, maar is wandelen ook goed? Ik vind maar uit, hè. Of is wandelen met de hond ook goed? Ik vind maar uit. Hoe gaat mijn partner daarmee omgaan? Ja, want ik heb nu opeens diabetes, maar mijn vrouw of mijn man, hè, die moet die dan meer regime met mij? Of gaan we apart gaan koken? Mijn kind heeft diabetes. Ik ben de ouder van. Hè. Hoe moet ik met dat kind omgaan? De technologie sluipt gelukkig meer en meer in de behandeling. Dus veel van die kinderen staan op sensoren en op pompen die gekoppeld zijn aan die sensoren. Maar die sensoren die genereren alarmen op een smartphone, op een gsm. Die ouders worden daar 's nachts wakker van, dat kind slaapt daardoor. Die ouders hebben slapeloze nachten. Oei. Dat is een karrevracht aan praktische problemen, aan vragen waar die mensen mee zitten, waar de specialist in kwestie geen tijd heeft gehad om daar eigenlijk een meer uitleg over te geven. En waar de overheid, het RISUF of de Zekerkas bij wijze van spreken, ook geen tijd heeft om u daarover te informeren. En dat is de lacune waar dan een belangenorganisatie of een patiëntenorganisatie in springt. Dus wij proberen de lijm te zijn tussen de specialist en de persoon met diabetes om al die vragen die zij nog hebben en die potentieel onbeantwoord zijn, om daar samen met hen een antwoord op te vinden. Wat uniek is aan de diabetesliga, althans dat denken wij toch, is dat we een infolijn hebben die 5 dagen op 7 beschikbaar is, aan iets meer dan 8 uur per dag, en die toegankelijk is voor iedereen die vragen heeft, niet enkel voor een lid. Als men naar de infolijn belt, gaan we niet zeggen, meneer of mevrouw, bent u lid en wat is uw lidnummer? Je hebt gewoon een vraag en wij gaan samen met die persoon op zoek naar het antwoord. We hebben ook niet alle antwoorden in pacht. Soms moeten wij zelf ook gaan zoeken in literatuur of moeten we endocrinologen gaan raadplegen om te zeggen, want ja, we hebben dit specifiek geval nu gekregen, wat is de meest adequate manier om erop te antwoorden? En dan kan het zijn dat wij die persoon in kwestie terug moeten bellen of moeten e-mailen of op een of andere manier terug te woord staan. Maar door de jaren heen hebben we redelijk wat expertise opgebouwd.
Ja. Alvorens meer specifiek in te gaan wat diabetes is, zou ik graag luisteren naar het verhaal van Jury en van Leo. Leo, kan u zichzelf een beetje voorstellen en misschien ook ons een beetje vertellen over de ziekte, uw diabetes, waar u mee geconfronteerd werd op een bepaald moment?
Dat zal ik voor de luisteraars graag doen. Mijn naam is dus Leo, Leo van Dijk om precies te zijn. Ik ben gehuwd, heb 2 kinderen. Ik heb de gezegende leeftijd bereikt van 68 jaar. Dus ja, dan heb je al wel wat gezegd in je leven. Hè. Ik was vroeger leraar, maar ik ben al een 10-tal jaren gepensioneerd nu. En de ziekte diabetes is bij mij gediagnosticeerd, of hoe noemen ze dat? Ik denk een jaar of 12, 13 geleden, maar ik weet het niet meer heel exact. Wat gooien ze dan op u? Zoiets van... Ik moet eerlijk zijn, ik had het een beetje verwacht. Omdat tijdens mijn werk ik dikwijls naar het toilet moest, heel veel dorst had, en na een dag of 3, 4 stopte dat niet. En dacht ik, hier is misschien iets mis. Dan ben ik naar de huisdokter gegaan, die heeft dan onmiddellijk een bloedtest gedaan. En binnen de 2 dagen wist ik het. Maar ik was er dus al ergens een beetje op voorbereid dat het zou kunnen zijn. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb 2 trippels genomen. Ik heb die alle 2 uitgedronken en gezegd, nu is het gedaan. Ja, dat is echt waar, dat is zo gebeurd. En dan ben ik op dieet gegaan. Ik ben toen 20 kilo afgevallen. En raar, maar waar, want mijn huisarts kon er ook niet aan uit. Op 2, 3 maanden tijd was ik die kilo's kwijt. Maar was ik ook mijn suiker kwijt. Ik moest van hem, want je begint, ik heb dus type 2 diabetes. Dat is voor een stuk, of kan voor een stuk erfelijk zijn. Dat is voor een groot stuk te wijten aan een verkeerde levensstijl. En men begint, als je diabetes type 2 hebt, met orale medicatie. En op een bepaald moment, telkens ik die medicatie nam, dan begon daar in mijn lichaam iets raar af te spelen. Dat ik dacht, maar dat klopt hier niet, ik voel me niet goed. En ik belde aan mijn huisarts en ik zeg dat. Ik zeg, mag ik eens iets zeggen? Ik denk dat dat medicament aan het vechten is tegen de suiker die er niet meer is. Allee, hoe kan dat zeggen? Twee maanden tijd, dat kan niet. Ik zeg, ja, ik denk dat. Dan heeft hij terug een bloedtest gedaan, suiker was weg. Dus, hallo Victorie, maar dan die kilootjes eraf houden, dat is wat anders. Zoals je kunt zien, de luisteraars niet meer, de mensen niet aanwezig wel, zijn die kilootjes er allemaal terug bij en is de suiker er teruggekomen. Nee. Nu, wat betekent suiker voor mij, althans in het dagelijkse leven? Ik moet zeggen, ik heb nog een goed leven. Je kunt alles aan de negatieve of de positieve kant bekijken. Maar ik heb nog een goed leven. Ik kan nog van alles doen. Het is niet zo dat ik met verschrikkelijke complicaties reeds aan het bed gekluisterd ben of zo. Nee. Ook wat betreft mijn eetgewoonten. Dus een jaar of denk ik 7 geleden heeft men mij op insuline gezet. Moet ik dus spuiten. Maar dat spuiten van insuline, dat is eigenlijk meer een routine. Je moet dan wel heel goed je koolhydraten die je inneemt afstemmen op de dosis die je gespoten hebt. Want als je dan te weinig eet, dan ga je een hypo veroorzaken. Dat is te zeggen, je suiker gaat veel te laag staan. Met alle gevolgen van dien, zweten en bij iedereen is dat een beetje verschillend. Eet je te veel, ja, dan gaat de suiker weer veel te hoog zitten. Dus je moet echt zeggen, ik spuit voor zoveel koolhydraten, bijvoorbeeld voor 210 gram gekookte aardappelen, dan eet je ook 210 gram, niet meer, niet minder. En dat is misschien wel een beetje, soms, ja, qua voeding, een beetje ambetant, dat je zegt, goh, ik heb nog honger. Maar ja, dan zit je geblokt, hè. Want bijspuiten is niet zo goed. Beter dat je dat niet doet. Dus dan moet je zeggen, oh, ik heb nog honger, maar ik stop. Niet aan te doen. Kan ik nog heel veel eten? Enfin, ik bedoel, verschillende spijzen nuttigen? Ja. Maar er zijn er ook waar je beter af blijft. In principe heb ik toch altijd gehoord, mag een diabeet alles eten. Ook rechtstreekse suikers als het moet. Maar je moet er wel, dan wel correct voor spuiten. Als je een appel eet en je spuit niet, ja, dan ga je suiker naar omhoog. Zo simpel is dat. Pakte je een taartje, dat moet je doen, maar je moet ervoor spuiten. En dat maakt dat ik zomaar niet kan zeggen van, ik kan nog alles eten. Ik mag dat in principe, maar ik kan dat niet meer. Omdat er een aantal producten op de markt zijn waarvan je niet kunt weten hoeveel dat je er moet voor injecteren. Als je bij de bakker een taart ziet liggen, ja, ik zou dat graag opeten, maar hoeveel moet ik daarvoor spuiten, dat weet ik niet. Dus dan ga je in het wilde weg iets doen wat je eigenlijk beter niet doet. En zo zijn er een aantal producten dat je zegt, daar blijf ik beter af. Of als ik ze eens neem, dan zal het per grote uitzondering zijn. Bijvoorbeeld, ik eet nooit meer rechtstreekse suikers, dat doe ik niet meer. Ik heb me dat voorgenomen. Vanaf de eerste dag dat ik dat niet meer. Dus geen patisserie, geen ijsjes en die dingen. Dat laat ik alleen ene keer met kerstmis. Eet ik een crème galasque. En dat spuit ik dan voor een beetje in het wilde weg. Dat kan goed uitvallen, dat kan slecht uitvallen. Maar dat heb ik er dan voor over. Maar over het algemeen herhaal ik. Dat is nog een redelijk goed leven. Het is niet dat je daar gebonden zit aan weet ik welke beperkende dingen. Dat is wel zo hoor, maar dat mag ook niet overdreven worden. Althans niet in de fase waar ik mij bevind. Want er zijn mensen die in een volgende fase zitten en die al complicaties kennen. En daar zal het wel een beetje harder zijn, veronderstel ik. Wat je natuurlijk moet doen, dat is je levensstijl hier en daar aanpassen. Zo ga ik, en dat heb ik vroeger niet gedaan, iedere dag een half uur fietsen. Vanaf het moment dat ik die diagnose kreeg, iedere dag de fiets op. Behalve als het zo weer is, gelijk als de laatste dagen, ja, dan blijf ik ook wel eens thuis. Omdat dat ja aangeraden wordt om dus je bloedsomloop eens af en toe te laten circuleren. Anders blijft je suiker te ver plakken. Maar voor de rest gaat het wel. Ik moet wel zeggen dat je soms iets toch gefrustreerd raakt. Als je je best doet om zoveel mogelijk juist te spuiten met je insuline, kan het zijn dat je suiker toch zijn goesting begint te doen. En je zegt dan, voert gij, manneke, nu sta ik hoog, punt. Ja, daar kun je niks tegen doen. Ik heb al zo 4, 5 keren in een situatie gezeten dat dat dagen bleef duren. En dan zeg je maar af, man, hoe komt dat? En plots is dat gedaan. Maar dan sta je weer onder stress, dan raak je gefrustreerd. Omdat suiker is een zeer gecompliceerd ding in je lichaam. Wat ik wel heb, dat is, en ik denk dat er daar veel lotgenoten van mij in zijn, dat is de heilige schrik voor complicaties. Hè.
Ja, want die zijn wel echt mogelijk.
Die zijn mogelijk.
Ja.
En u hoort, de beste luisteraars, een fragment uit het programma Het Zorgportret. Een gesprek met de diabetesliga en met enkele personen die ook zelf getuigen over het leven met diabetes. En dit alles omdat het vandaag, 14 november, het Werelddiabetesdag is. Misschien goed om eens stil te staan en denken aan de mensen die we kennen die hiermee leven. Soms gaat het gelukkig allemaal goed, maar inderdaad zijn er ook mensen die zware complicaties hebben. Misschien vandaag ook een speciaal gebedje gedurende deze dag voor de mensen die aan deze ziekte lijden.
Gedachten in cirkels, begin is het eind, het bleek leeg te zijn. De stap is genomen, het nieuwe gekomen en het oude voorbij. Ik ken je, jij bent mijn geliefde kind en ik roep je bij je naam. Ik ken je, kom en pak mijn hand, want ik beloof, we zullen samen gaan. Ik ken je. Gedachten in cirkels, begin is het eind. Er bleek genade te zijn. De stap is genomen, het licht is gekomen, eindelijk vrij. Ik ken je, jij bent mijn geliefde kind en ik roep je bij je naam. Ik ken je, kom en pak mijn hand, want ik beloof, we zullen samen gaan. Door het water met mij, dwars door alles heen, beginnen we een nieuwe dag. Ik zal voor je staan, ik zal voor je zorgen. Ik zal er zijn. Ik ken je.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 26 na 8 tijd om onze aflevering Elke Dag Telt voor Vandaag af te sluiten. We hebben een mooi gesprek kunnen horen met Monseigneur Koen van Houten over de synode en we hebben stilgestaan bij de Diabetesdag vandaag. We gaan natuurlijk deze uitzending afsluiten zoals gewoonlijk met een Bijbelvers voor de dag. Een Bijbelvers die ons kan inspireren gedurende gans deze dag. Ik heb hier het mandje met Bijbelversen van Radio Maria bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Laten wij ons ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Het komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 13, vers 12. Laten wij ons ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Beste luisteraars, nog een zeer goede ochtend gewenst hier op Radio Maria en tot morgen.